De Feeën. Nog vol van het lichtwezen ging Justin de glazen trap af. Pas beneden kwam Tonia weer in zijn gedachten. Meteen had hij grote haast. Hij rende in de richting van de dansende lantaarntjes. Het schijnsel van de glazen toren viel als een lichtbaan voor hem uit. Het was druk bij de mensenval. Justin aarzelde, eigenlijk zou hij voorzichtig moeten zijn, ongemerkt naderbij sluipen om de lantaarndraagers te bekijken voor zij hem ontdekten. Maar hij had al te veel tijd verspild met treuzelen en praten. Hij moest nu eindelijk eens echt iets doen voor Tonia. Vast besloten liep hij op de mensenval af. Er stond een grote groep vrouwen en meisjes om het gat. Ze praatten door elkaar en gebaarden heftig met hun handen. Eerst had niemand in de gaten dat er een jongen vlak achter hen stond. Justin had alle tijd om hen goed te bekijken. Sommige van hen hadden vleugels, maar leken niet op elfen doordat ze duidelijk meisjes waren. Anderen hadden een gloed om zich heen en waren bijna doorzichtig als een soort film. Ze waren verdeeld in twee bekvechtende partijen. Voor Justin kon ontdekken wat er precies aan de hand was, zag een klein gevleugeld meisje hem. Ze begon opgewonden op en neer te springen terwijl ze met haar vleugels fladderde, zodat ze steeds even in de lucht hing voor ze weer daalde. "Kijk," riep ze, "kijk dan, er is er nog een, maar dan een jongen." De hele groep draaide zich naar hem om. Ze zwaaide met lichtgevende stokjes. Toverstokjes, dacht Justin, en tegelijkertijd wist hij heel zeker dat dit veeën waren. Een oude vee, die er trouwens meer uitzag als een toverkol, wees naar hem met haar stokje. Afwerend hief Justin zijn handen op, maar het was al te laat. Hij bevroor ter plaatse. "Waarom doe je dat nou, Olivia?" vroeg een jongere vee. "Het is nog maar een kind. Bovendien ziet hij er heel vredelievend uit." "Ik ben voorzichtig, lieve Mare," antwoordde de lelijke vee. "We weten niet waar hij vandaan komt, we weten niet waar hij naartoe gaat en we weten helemaal niet wat hij van plan is. En zolang hij daar staat als een zoutpilaar, zul je dat ook nooit aan de weet komen," zei Mare vinnig. Ze zwaaide met haar eigen toverstaf en Justin voelde hoe zijn bloed weer begon te stromen. Hij deed zijn mond open om te zeggen dat hij was gekomen om Tonia te redden, maar een andere vee verstarde hem weer. "Ik ben het eens met Olivia," riep ze. "Een vee kan niet voorzichtig genoeg zijn," en daar begonnen ze weer met z'n allen te bekvechten en met hun toverstokjes te zwaaien, zodat Justin afwisselend ontdooide en verstarde, ontdooide en verstarde. Het was een buitengewoon onaangename ervaring. Wanhopig probeerde hij iets te verzinnen dat het tovergevecht kon onderbreken. Een woord, een gebaar. "Uf is," riep hij, zodra hij een ogenblik kon bewegen. Mijn vriend, had hij willen zeggen, maar zover kwam hij niet. Toch hadden zijn woorden effect. Het gekakel verstomde, het gezwaai met de toverstokjes stopte. "Hij had het over Uf," zei een veeënmeisje. "Uf de elf?" vroeg een ander. "Laat hem praten," riep een derde. Mare wees met haar stafje en Justin voelde dat hij zijn mond kon bewegen. "Uf is mijn vriend," riep hij vlug. "We waren samen op weg naar het grote overleg." "Het grote overleg, het grote overleg," riepen de veeën allemaal door elkaar. "Stilte!" Olivia's scherpe stem kwam makkelijk boven het gekakel uit. Iedereen zweeg onmiddellijk. Daarna draaide ze zich om naar Justin en gebood: "Vertel." Zo snel als hij kon, vertelde Justin wat er was gebeurd, vanaf het moment dat de brievenbus klepperde. "En nu wil ik Tonia zien," riep hij aan het eind van zijn verhaal. Er viel een stilte. Mare en Olivia keken elkaar aan. "Ik geloof dat we de betovering zonder gevaar kunnen verbreken," gaf Olivia ten slotte toe. Mare hief haar staf en een tel later schudde Justin zijn schouders en armen los. Hij was helemaal stijf, alsof hij 100 jaar verstard was geweest. Met stramme benen liep hij naar de mensenval. Bezorgd keek hij in het gat. Tonia lag eng stil. Een ogenblik dacht hij dat ze dood was, maar toen zag hij dat ze naar hem keek. Haar ogen waren beslist niet dood. Hij begreep dat ook zij verstard was. Verontwaardigd draaide hij zich om naar de veeën achter hem. "Durven jullie wel," riep hij woedend, "wat laf om een oud, gewond mens onder in een diep gat te verstarren." "Ze is niet meer gewond," antwoordde Mare. "Zodra ik haar vond, heb ik haar benen genezen. Dat was voordat er een andere, minder goedaardige vee op kwam dagen. Als het aan mij had gelegen, was Tonia al lang uit dat gat." "Wat bedoel je met minder goedaardige vee?" wilde Olivia weten. "Wil je soms zeggen dat ik een heks ben?" "O jee," dacht Justin, "daar beginnen ze weer. Iedereen is zoals hij is," riep hij vlug, "en iedereen is nuttig en nodig, want zonder zout is er geen zoet en zonder kwaad is er geen goed." "Bravo, bravo," riepen de kleine veetjes. Mare en Olivia staarden hem verbluft aan, zo'n wijs gezegde hadden ze van een mensenkind niet verwacht. "Wie wil er zo goed zijn de betovering te verbreken?" vroeg Justin. Mare en Olivia hieven precies tegelijk hun toverstaf. Langzaam zweefde Tonia omhoog. Zachtjes daalde ze in het gras. Ze knipperde met haar ogen, schudde voorzichtig haar hoofd en rekte zich kreunend uit. Justin hielp haar overeind. Het ging moeizaam, want ze was veel langer betoverd geweest. Ze had uren in het gat gelegen en ze was natuurlijk al ontzettend oud. Maar na wat buig- en strekoefeningen zag ze er weer kwiek en monter uit. Waar heb jij al die tijd gezeten? Vroeg ze. Toen we hoorden dat u werd losgebold, dachten we dat jij ook in het Rijk van Kwark zat, maar die Dummy en Tummy vertelden dat de elf alleen was. Hoe kwam u daar trouwens terecht bij die vreselijke Kwark? We holden gewoon achter jullie aan, vertelde Justin. We hadden jullie bijna ingehaald toen we opeens bij de slagboom van Kwark kwamen. Wij zijn helemaal niet bij Kwark geweest. Tonia's stem klonk beslist. Dat zei die losbol ook, maar we zagen jullie lopen vlak voor ons op het pad, riep Justin. We hebben nog gevraagd of hij jullie wilde halen, maar halen hoorde niet tot zijn bevoegdheden, zei hij. Toen hij even in een boek was veranderd, zijn we onder de slagboom doorgeglipt om jullie in te halen. Oh, riepen de veeën in koor. Justin was helemaal vergeten dat hij allemaal meeluisterde. Moet je nooit doen. Vreselijk gevaarlijk. Blijf uit de buurt van Kwark, kakelden ze door elkaar heen. En zelfs Tonia bromde dat het vreselijk dom was om je in Kwarks domein te wagen. Jij kon dat niet weten, zei ze er meteen achteraan, maar Uf had verstandiger moeten zijn. Justin boog beschaamd zijn hoofd. Het was mijn schuld dat hij werd losgebold, bekende hij. Als ik hem niet in de steek had gelaten, dan was er niets gebeurd, want de leguaan had ons al gered. De leguaan, naan, echoede de veeën. Ze dromden angstig bij elkaar en spieden alle kanten op in het donker, alsof er elk ogenblik een draak kon verschijnen. Maar Tonia glunderde. Geweldig, riep ze enthousiast. Ik vraag me trouwens wel af hoe dat beest uit mijn keuken wist dat jullie hem nodig hadden. Ik riep om hulp, legde Justin uit, en volgens u riep ik nogal hard. Hij zei dat ze het in heel Oer hadden kunnen horen. Drie tellen later maaide de leguaan die afschuwelijke bloedhond van een Kwark van het pad. Zwroeng! Hij spatte helemaal uit elkaar in een miljoen bolletjes. Maar als jullie gered waren, hoe kwam het dan dat? Begon Tonia. Ze kreeg niet de tijd om haar zin af te maken. De veeën gilden en renden alle kanten op. Daar komt hij, daar is hij! Schreeuwde ze. Tonia greep een veetje bij haar arm en vroeg, wie is er? Basilisk met de giftige adem, stotterde het trillende wezentje. Meteen wrong ze zich los en holde fladderend weg. Olivia kwam krijzend voorbij. Het is hun schuld, gilde ze. Dat komt ervan gepraat over leguanen. Ik zei het wel, je kunt ze niet vertrouwen, dat mensenvolk. Onheil brengen ze, wee ons. Justin merkte dat geen enkele vee echt wegrende. Ze holde rondom de mensenval als vlinders die gevangen zaten in een lichtcirkel. Basilisk komt er inderdaad aan, zei Tonia. Ze stond met haar neus in de lucht te snuiven. Hij moet al dichtbij zijn, want zelfs ik kan hem ruiken. Justin rook het nu ook. Hij begon behoorlijk misselijk te worden van de stank. Het geren van de veeën vertraagde. Sommigen struikelden en bleven op de grond zitten. Ze hapten naar adem. Wat een monster, riep Tonia opeens. Justin tuurde in het duister en zag de draak die aankwam stampen. Basilisk leek wel wat op de leguaan. Belangstellend bestudeerde Justin hem, maar Tonia draaide hem hardhandig om. Kijk niet naar hem, waarschuwde ze. Zijn blik kan doden en hou je adem in, de lucht is giftig. Om hen heen dwarrelden de veeën bewusteloos neer. Ze waren gevoelige wezens, gevoeliger dan mensen. Maar Justin begreep dat ook Tonia en hij zelf dadelijk neer zouden vallen. Het was slechts een kwestie van tijd. Wat zou dat vreselijke monster dan doen? Hen vermorselen onder zijn verschrikkelijke poten? Hen verslinden misschien, of verscheuren tot bloederige brokken? Plotseling werd hij overweldigd door dezelfde paniek die hij bij Kwark had gevoeld. En net als toen ging hij er vandoor, zo snel als hij kon. Hij rende terug naar de glazen toren. In het schijnsel van het lichtwezen was hij duidelijk zichtbaar. Basilisk keek alleen nog maar naar de rennende, verlichte jongen. Hij zette de achtervolging in. Eerst had hij traag lopen stampen, maar nu ging hij over op gestrekte draf. Justin hoorde hem naderen en keek om. Hij werd ter plekke aan de grond genageld door de blik van de draak. Hoe had hij ooit kunnen denken dat dit vreselijke monster leek op de vredige leguaan die hem had gered van Kwark? Hij wenste vurig dat zijn behulpzame vriend nog eens aan zou komen stormen om hem te redden. Leg! Schreeuwde hij. De naam kwam zomaar in hem op. Waar zit je, Leg? Ik heb je nodig, nu! Giftige lucht drong zijn longen binnen. Basilisk stond vlak voor hem te blazen. Justin voelde zich duizelig worden. Ik moet hem niet in de ogen kijken, dacht hij nog, want zijn blik kan doden. Daarna wist hij niets meer. Hij voelde zelfs de klap niet waarmee hij op de grond viel.